Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zondag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het vijfde vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, het vijfde vers. Wij luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen verder in Lucas 1. We beginnen bij vers 39 en tot en met vers 56. Lucas 1, vers 39 tot en met 56. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zevende vers van de lofzang van Maria. Zijn goedheid klom ten top. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Gemeente, wij slaan Gods woord vanmorgen op in Lucas 1 en u vindt onze tekst in de versen 43 en 44. Lucas 1, vers 43 en 44. Daar spreekt Elisabeth: en van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. We willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij doen voorbeden en dankzegging. We mogen de Heere danken dat zuster Thale na haar operatie in de afgelopen week ook alweer thuis mocht komen. En hoe wonderlijk het ook mogen zijn, maar na de ernstige dagen die de familie Hoogmoed vorige week rondom de zondag heeft meegemaakt, mag Gerdien sinds gisterenmiddag ook weer thuis zijn. Wij willen bidden voor de baby, het jongste kind van de familie van Erkel uit de Rembrandtlaan, dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En we willen tegelijk ook bidden voor de moeder van dat kind, Wilma van Erkel, die aanstaande dinsdag ook moet worden opgenomen en daar een operatie moet ondergaan. En voorts denken we aan de broeders Wiegel en Schellevis. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, het is op deze zondag dat u ons weer samenbrengt en dat u ons de gelegenheid geeft om te horen wat tot onze vrede dient. Want daar is uw woord toch op gericht, Heere, om ons de boodschap van het leven en van de vrede en van de gerechtigheid te doen horen. En dat zijn juist de dingen waar we zozeer behoefte aan hebben. Niet dat we dat van nature beseffen. En als wij al denken dat we vrede nodig hebben en leven, dan vullen we die woorden anders in dan dat u ze invult. Maar als we leren verstaan hoe gij het bedoelt, en als we daarbij ook leren verstaan hoe het er met ons voor staat, Heren, dan krijgen we het ware leven en de ware vrede en de ware gerechtigheid echt nodig. En wat is het dan een wonder dat u erop gerekend hebt, door ons een woord te geven dat juist van deze dingen spreekt. En dat ons het heil, de zaligheid, de behoudenis verkondigt. Heren, vanmorgen mogen we er ook weer naar luisteren. Stem onze harten erop af. En geef dat we het verstaan mogen met ons oor. En laten we het verwerken mogen met ons verstand voor zover dat mogelijk is en voor zover dat ook nodig is. Maar laten we het bijzonder ook aanvaarden mogen in het waarachtige geloof. Wilt u dan bij uw woord ook geven de werking van uw Heilige Geest, Heren? Want alleen door uw Geest zullen we het verstaan en zullen we het geloven en het in het geloof aanvaarden, ervoor buigen en ons er ook over leren verheugen. Heren, we worden daar vanmorgen ook bij bepaald, als u dat heel nadrukkelijk zegt, dat het door de Geest is dat de dingen geleerd worden. En nu vragen wij van u dat u het ons zo ook wilt leren, Heren. En laten we niet tevreden zijn met iets anders en met iets dat minder is dan dat. En dan kunnen we ons tevreden stellen met onze godsdienst en met wat wij zo doen en aanbrengen. Maar Heren, dat is geen deugdzame grond en dat is als het erop aankomt straks ook allemaal ijdelheid. Dat wordt weggenomen, weggevaagd. Onze gerechtigheden, ze zullen blijken niet meer dan een wegwerpelijk kleed te zijn. Maar alleen als we bekleed zijn met de mantel van uw gerechtigheid, Heren Jezus, dan kunnen we in het gericht ook bestaan en voor de rechterstoel verschijnen zonder verschrikken. En dan is de toegang ook geopend tot de stad die fundamenten heeft, tot het nieuwe Jeruzalem. Heren, wij bidden van u, oefen ons in deze dingen en onderwijs ons daarin. En maak zo de bediening van uw woord onder ons heerlijk. Geef dat degenen die u nog nooit in waarheid hebben ontmoet, vanmorgen het moment mogen beleven, Heren, dat gij ze met uzelf en ook met zichzelf zo confronteert dat er waarachtige bekering mag komen. En wilt u werken, Heren, ook in het leven van degene die de vrezen van uw naam in beginsel deelachtig mogen zijn. Zij moeten verder onderwezen, verder geleid worden. En dat is ook altijd weer uw werk en het uwe alleen. Wilt u dat werk ook doen en zo uw woord ook nog tot zegen stellen voor alle die u vrezen. Heren, wilt u uw woord gebruiken waar het ook verkondigd mag worden op deze dag? Wilt gij er zelf in meekomen? En dat evangelie, dat zo vaak bespot wordt, en dat in diskrediet geraakt is bij zoveel, dat evangelie dat zo ongeloofwaardig geworden is in de ogen van velen, wilt u dat evangelie stellen tot een kracht Gods tot zaligheid, en wilt u er nog velen voor inwinnen, wilt u er nog velen door overreden, door trekken, onwederstandelijk. En wilt gij degene die gij geroepen hebt om dat woord uit te dragen, de nodige bekwaamheid, als ook de getrouwheid geven die voor dat werk onmisbaar zijn. Heren, wij bidden u ook voor degene in ons midden in wie leven zorg is gekomen. We bidden u dat voor de broeders Schelvis en Wiegel. We hebben al meer dan één keer hun namen genoemd en hen aan de Heere, aan uw zorgen opgedragen, zowel wat hun lichamelijke als hun geestelijke noden betreft. Laten we dat ook aan de morgen van deze dag weer mogen doen. En wilt ge uw oog over hen open houden, Heere, en hen met uw gunsten omringen. Laat ook dat jonge kind van de familie van Erkel in uw gunst mogen delen, Heere. Wilt u geven dat de doktoren spoedig mogen weten wat er aan de hand is, en dat ze ook gericht op de herstel hun middelen en hun maatregelen mogen nemen. En wilt u dat jonge leven niet alleen sparen, maar ook de gezondheid van dat kind herstellen. Laat ook de moeder van dat kind, zuster van Erkel, zelf in uw gunst mogen delen, Heren. Nu zij ook voor een opname en voor een operatie staat, wilt u het ook met haar alles wel maken en haar uw gunst betonen. Heren, zo kunnen er in één keer in een gezin ook allerlei zorgen komen. Wilt u er genadig in voorzien, zoals u dat bij de familie Hoogmoed gedaan hebt, Heren. Vorige week verkeerden ze nog in grote zorg na dat ongeval dat een van hun kinderen overkwam, waarom het zo spoedig moest worden geopereerd, Heren. En nu hebt u het alles in korte tijd ook weer zo wel gemaakt dat Gerdien gisteren alweer thuis mocht komen. Wat een trouwe zorg van u is daarin gebleken, Heren. En wat hebt u het bewezen dat u ook voor dat kind nog een God van zorg en van bemoeienis wilde zijn, en dat u de gebeden die voor haar waren opgezonden hebt willen horen. We danken u ervoor, Heren, en zorg nu ook verder voor herstel. We danken u ook voor zuster Talen, die ook vrij voorspoedig weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Heren, u hebt haar daar ook gespaard en doorgeholpen bij de operatie. Zegeningen van u zijn haar deel geworden. Maak het nu verder ook wel en geef haar herstel van krachten. En laat ook blijken, Heren, dat de ingreep gezegend mag zijn en resultaat mag hebben, en dat haar gezondheid erdoor bevorderd mag worden. Zo zijn er zorgen en zo is er ook reden tot dankbaarheid. Heren, laten we in al de wegen waarin gij met ons gaat maar veel aan uw genadetroon vertoeven, om het bij u te zoeken voor tijd en eeuwigheid beide. Vergeef genadig onze zonden, Heren. Doe niet met ons naar wat wij ons waardig gemaakt hebben, maar wil om Christus wil ons nog een schuldvergevend God zijn. En als wij dan deze dingen bidden, hoor ons niet om onszelf, maar hoor ons om de verdiensten en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, en wil ons aanzien in Israëls gezalfde koning. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 139ste psalm. En daarvan de versen 7, 8 en 9. Een paar versen die zingen over het ongeboren leven, waar de Heere toch ook zijn bijzondere zorg aan besteedt. Versen 7, 8 en 9 van psalm 139. Gemeente, wij zagen dat de boodschap van de engel Gabriël die hij bracht in de tempel aan Zacharias, de priester, door deze Zacharias in ongeloof van de hand werd gewezen. En nu is Zacharias stom en doof. Ik kreeg deze week een vraag ten aanzien van hoe ik er aan kwam en waar ik het op grondde dat Zacharias behalve stom ook doof was. Het lijkt mij goed, omdat misschien meerdere met die vraag gezeten hebben, dat ik daar toch even antwoord op geef. Uit vers 62 van Lucas 1 begrijpen wij dat als Johannes geboren is en als de mensen komen om te feliciteren en als de naamgeving moet plaatsvinden, dat die mensen aan Elisabeth de vraag gesteld hebben hoe hij moet heten, en dan heeft Elisabeth er antwoord op gegeven. En daar zijn die mensen het eigenlijk niet mee eens. En dan, zo lezen we in vers 62, en zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. Daar lees ik eigenlijk uit af dat ze tot Zacharias niet gesproken hebben. Hij verstond dat toch niet. Hij was doof. Ze wenkten hem. Ze gebruikten gebarentaal om hem te laten zeggen, in dit geval schrijven, wat de naam van zijn zoon zou zijn. Vandaar dat ik dus zei vorige week, hij is stom en ook doof geworden. In ieder geval, hij heeft zijn priesterwerk in Jeruzalem niet kunnen afmaken. De mensen in de voorhof wachten op de priester tot hij uit zou komen om de zegen op hen te leggen. En als Zacharias dat dan moet doen, dan komt er geen woord over zijn lippen en dan moet hij ook gebaren dat hij niet kan spreken. En zo is hij naar huis gegaan. En hij zou heel wat te vertellen hebben. Hij heeft nu dingen meegemaakt die hij nog nooit eerder in zijn leven heeft meegemaakt. Dingen gehoord die hij nog nooit eerder in zijn leven gehoord heeft. Wat zou hij veel aan zijn vrouw Elisabeth te vertellen hebben gehad. Maar het kan niet. Hij moet zich behelpen met schrijfgerij en zo zal hij waarschijnlijk Elisabeth op de hoogte gebracht hebben, langzamerhand van een en ander. En hoe reageert Elisabeth dan? Daarover laat de Heere ons ook niet in het onzekere. Zij is ook oud. Dus ze zou gemakkelijk dezelfde argumenten hebben kunnen gebruiken als haar man. Ze zou ook kunnen zeggen, Zacharias, ja, ik begrijp het best, joh. Dat je dat niet hebt kunnen geloven. Ik kan het ook niet geloven, want jij bent oud en ik ben oud. En hoe kan dat dan, dat er nog een kind geboren zal worden en dan nog wel uit ons ook? Zij had ook dezelfde argumenten kunnen gebruiken om die boodschap die Zacharias dan gekregen heeft van de hand te wijzen en als onmogelijk en onuitvoerbaar te beschouwen. Maar doet ze dat ook? Nee, dat doet zij niet. Integendeel. Natuurlijk zal ze best geschrokken zijn van hoe haar man eruit zag en wat er met hem gebeurd was. Ze zal best geschrokken zijn van de straf die de Heere op haar man vanwege zijn ongeloof gelegd heeft. En dat zal haar voorzichtig gemaakt hebben om niet zo te reageren zoals hij deed. Maar er is meer dan alleen maar voorzichtigheid. Bij Elisabeth ontmoet de boodschap geloof. Echt geloof. En in geloof aanvaardt ze al wat die boodschap bevat. Ze gelooft de belofte die door de engel gesproken is. Ze gelooft dat het waar is dat het gebed om de komst van de zaligmaker verhoord is. Ze gelooft dat zij, hoe moeilijk het ook te geloven mogen zijn, dat zij toch een kind zal krijgen. En er is geen twijfel bij haar aan het woord van de Heere. En dat blijkt ook. Dat blijkt ook. We lezen in het eerste gedeelte waarin het over deze Elisabeth gaat, het eerste gedeelte van Lucas 1, geen woordelijke reactie van haar. Ik denk nu even aan de versen 24 en 25. Maar haar geloof blijkt uit een paar dingen die ze doet. Ze is inderdaad zwanger geworden. En als zij merkt dat zij in verwachting is, verbergt zij zich 5 maanden lang. Waar is dat voor? Je zou zeggen, zij mag er toch wel trots op zijn, ze mag er toch wel blij mee zijn, ze mag er toch ook wel voor uitkomen dat ze een kind heeft of verwacht. En toch verbergt ze zich. Waarom doet ze dat? Ik denk dat het antwoord op die vraag is dat het werk van de Heere dat in haar bezig is te ontstaan, haar zo heilig en zo dierbaar is, dat ze dat voorlopig maar liefst verborgen houdt. Waarom? Wel omdat de mensen altijd de neiging hebben om met dit soort dingen te spotten. Dat is trouwens al eerder gebeurd in het leven van Elisabeth. Ze was onvruchtbaar. Zij en haar man kregen nooit een kind. En zodoende heeft Elisabeth een bijnaam gekregen. De mensen in het dorp waar ze woonden noemden ze met een bijnaam, hoe ik dat weet, uit vers 36. Als de engel Gabriël de boodschap van de aanstaande geboorte van de Heere Jezus aan Maria gebracht heeft, dan zegt hij daarbij, en ik kom daar straks ook nog wel op terug, want dat is voor het vervolg van de preek ook van belang, in vers 36, en zie Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom, en deze maand is haar die onvruchtbaar genoemd wordt. En daar staat er eigenlijk die de onvruchtbare genoemd wordt. De zesde. Ze noemen die Elisabeth die onvruchtbare. Dat is haar bijnaam geworden. En daar zit iets hards in. Zo hebben ze haar verdriet eigenlijk nog verzwaard. Het leed dat ze dragen moest. Van kinderloos te zijn, dat is door dit soort spreken van de mensen, en zijn de mensen soms niet hard en wreed, soms heel onnadenkend, maar kunnen ze soms niet allerlei opmerkingen maken die meer pijn doen dan ze zichzelf bewust zijn. Zo zijn de mensen voor haar nog een extra pijnlijke kwelling geweest, die onvruchtbare. En dat maakt haar voorzichtig, nu ze een kind heeft. Ja, maar nou kan ze toch zeggen dat ze in verwachting is. Weet u wat de mensen dan gaan zeggen? Elisabeth, je bent toch oud, hoe oud ben je? Geloof je dat nou zelf? Of begin je nou een beetje door te lopen? Zo zullen de mensen reageren. En dus zoekt ze een schuilplaats op. Ze verbergt zich, want ze laat dat werk Gods in haar lichaam liever niet bespotten en door de mensen belachelijk maken. En pas als het aan haar lichaam zichtbaar is, na 5 maanden weg geweest te zijn, pas als het in haar lichaam voor iedereen zichtbaar wordt, komt ze uit haar schuilplaats tevoorschijn. Voor mij is dat een bewijs van haar geloof en van haar eerbied. En in haar geloof wil ze die ongeboren vrucht beschermen. Want hoe moeilijk het dan ook geweest is voor Zacharias, hij heeft toch meegedeeld aan Elisabeth zo bij stukje en beetje wat die engel verder gezegd heeft over dat kind dat zij zouden krijgen en wat ons in de verse 14 tot en met 17 van Lucas 1 wordt meegedeeld. Namelijk dat hij de voorloper van de zaligmaker zou zijn, dat hij een Nazireër Gods zou zijn van het lichaam van zijn moeder af aan. En dat legt ook op de moeder. Gaat u het maar na in het Oude Testament, bijvoorbeeld bij de moeder van Simson. Dat legt ook op de moeder dure verplichtingen. En dan is er nog een moment waarop het geloof van Elisabeth heel duidelijk aan het licht treedt. En nog duidelijker en nog onweerlegbaarder dan in die episode die ik u net even releveerde. En dat is als haar nicht als haar bloedverwante Maria bij haar op bezoek komt. Hoe komt Maria ertoe om een bezoek te gaan brengen in het gebergte van Judea bij Elisabeth en Zacharias? Wel, de engel Gabriel die in de tempel aan Zacharias verschenen is, is 6 maanden na die tijd door de Heere opnieuw uitgezonden met een boodschap naar deze aarde. En dit keer moest hij naar Nazareth gaan, waar Maria woonde. En aan Maria moest hij de nog wonderlijker tijding brengen dat zij de moeder van de zaligmaker zou zijn. En daarmee staat Maria in één keer voor een ondoorgrondelijk mysterie. En ze zegt dat ook in vers 34. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Hoe kan dat? Dat is niet een soortgelijke reactie als die van Zacharias, een ongeloofse reactie. Maar dit is een reactie in onbegrip. Het gaat haar verstand ook zo ver te boven. Hoe kan zij zwanger worden? Ze heeft geen man, ze is wel ondertrouwd, maar daar leeft ze nog niet mee alsof ze met hem getrouwd was. Ze leeft kuis en zuiver en heilig voor haar huwelijk. Hoe zal dat dan wezen, terwijl ik geen man beken? En dan geeft de engel daar antwoord op en dat antwoord begrijpt zij ook niet. Dat kan ze ook niet begrijpen, omdat dat ook het verstand verre te boven gaat. Namelijk dat de Heilige Geest over haar komen zal en dat de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. En de engel weet wel dat hij hiermee woorden spreekt die ze wel hoort, maar waarvan zij ook moet zeggen, hoe zal dat wezen? En omdat de engel dat weet, dat het te wonderlijk en te groot en te onbegrijpelijk en te onbevattelijk voor Elisabeth is, voor Maria is, geeft hij haar wat we zouden kunnen noemen een hint, een tip. En hij wijst op Elisabeth. En hij vertelt in korte woorden aan Maria wat er met Elisabeth gaande is. Die is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En ze is al 6 maanden zwanger, zegt de engel erbij. Dat is ook iets wonderlijks. Dat is ook iets onvoorstelbaars. In haar ouderdom is Elisabeth bevrucht en ze is al 6 maanden zwanger. Waarom zegt de engel dat? Maria begrijpt het. Als de engel straks weggegaan is, dan herinnert ze zich die laatste woorden van die engel. En ze pakt alles in, maakt alles in gereedheid en ze gaat de reis maken van Nazareth in het noorden naar Judea in het zuiden. Want als ze er met één over spreken kan, over wat er door de engel tot haar gezegd is, dan is dat Elisabeth. Dat kan ze niet vertellen in Nazareth. Wie zou haar geloven? Ze kan het ook niet kwijt aan Jozef, met wie ze ondertrouwd is. Hoe zou Jozef dat nou geloven? Die zou beginnen haar te verdenken van ontrouw, van omgang met een ander. Ze kan er met niemand over spreken, want niemand gelooft dat ongetwijfeld. En nu heeft de engel erop gewezen dat er één is met wie ze er wel over kan spreken, omdat die zelf ook het voorwerp van Gods bijzondere, wondervolle daden is. Elisabeth. En zo gaat ze naar Judea toe. En als ze dan bij het huis van Zacharias en Elisabeth aankomt, een gemeente, dan gebeurt er weer iets heel wonderlijks. Hoor maar wat Elisabeth zegt. Zodra Maria haar gegroet heeft, neemt Elisabeth het woord. En dan begint ze met te zeggen, gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit? En dan die verder die woorden van onze tekst. Ze ziet haar nicht, haar veel jongere nicht Maria. En ze spreekt haar in één keer aan als de gezegende onder de vrouwen. En ze spreekt in één keer ook over de vrucht van haar schoot. Hoe weet ze dat? Maria heeft nog geen woord gezegd. Die heeft er alleen maar gegroet. Hoe dat dan ook geweest mogen zijn. Maar Maria heeft geen eens gelegenheid gehad om iets te vertellen over wat er met haar gaande is. En hoe de Heere haar via een engel bezocht heeft enzovoort. Hoe weet Elisabeth dat dan? Hoe weet ze dat Maria de gezegende onder de vrouwen is? Hoe weet ze dat ze in haar schoot een bepaalde vrucht in ontwikkeling draagt? Ze verklaart dat zelf. In vers 44. Ze zegt, want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. Zodra Maria haar nicht Elisabeth groette, had Elisabeth een gans bijzondere ervaring in haar lichaam. Haar ongeboren kind maakt ineens een plotselinge beweging, een beweging die zij ervaren heeft als een sprong, maar dan een hele bijzondere sprong, een sprong, zo noemt ze het, van vreugde. En dan moet u het woord vreugde hier ook verstaan zoals het oorspronkelijk bedoeld is, zoals het ook verstaan wil worden, niet maar de vreugde over het feit dat Elisabeth het fijn vindt dat ze ineens bezoek van een familielid krijgt. Vreugde over de ontmoeting met iemand die je een tijd lang niet gezien hebt. Maar vreugde, zoals het woord eigenlijk aangeeft, over het heil. Heilsvreugde. Vreugde over wat God aan het doen is in het verlossen van zondaren. En zo heeft Elisabeth het onmiddellijk ervaren. Zo was die sprong, die beweging van haar ongeboren kind in haar schoot ook bedoeld. En daardoor, door die hele bijzondere ervaring, is Elisabeth ineens op de hoogte van het geheimenis van Maria. Ze weet daardoor in één keer dat die jonge vrouw die daar bij haar binnenkomt een zeer bijzonder gezegende vrouw is. Ze weet in één keer dat dat de moeder van de zaligmaker zal zijn. En ze belijdt dat ook, want in vers 43 noemt ze haar de moeder mijns heren. Nou, daar spreekt toch wel heel bijzonder haar geloof uit, of niet? U vraagt me, wat is dat dan geweest met die ongeboren Johannes? Gemeente, ik zal het u niet kunnen verklaren. Ik denk dat het ook niet te verklaren is. Er is wel wat van te zeggen. De Heere zegt er zelf ook wat van in zijn woord. Maar dat wil niet zeggen dat we het nu helemaal doorzichtig kunnen maken. Het is niet te vergelijken in ieder geval met wat andere zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap wel eens ervaren met hun kinderen die ze verwachten. Ik geloof dat het van gans bijzondere aard is geweest wat hier in de tekst wordt verteld. Het gaat hier om iets heel bijzonders. Het gaat onmiddellijk terug op het werk van de Heilige Geest. Laat dat voorop staan. Hoe we dat weten, dan moeten we weer even terug in het Lucas-evangelie. Want als de engel Gabriel in de tempel aan Zacharias aankondigt dat dat kind geboren zal worden, en als die engel ook meedeelt wat dat voor een kind zal zijn en wat zijn toekomstige taak zal wezen, dan zegt hij in vers 15, leest u het, hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. Dus niet pas op latere leeftijd, niet pas als hij tot bewust geloof gekomen zal zijn, maar vanaf het allereerste begin, eigenlijk voor het begin van zijn aardse leven, vanaf het moment van zijn ontvangenis, als hij nog in het lichaam van zijn moeder is, zal hij met de Heilige Geest vervuld worden. En het is door die geest dat Johannes opspringt in de schoot van zijn moeder op het moment dat Maria met in haar schoot het beginnende leven van de zaligmaker daar in huis binnentreedt. En wat doet de geest dan? Dan maakt de geest het op een voor ons niet te controleren en niet te beschrijven en niet na te rekenen wijze aan Johannes duidelijk dat daar de zaligmaker binnenkomt. Verscholen in de schoot van Maria. Wat zal Johannes' taak zijn? Wat moet hij straks als volwassen man gaan doen? Voor het aangezicht van de Heere heen gaan. Zijn wegen bereiden. En dan komt dat moment, dat hoogtepunt in de dienst, in het dienstwerk van Johannes, dat als hij gepredikt heeft en opgeroepen heeft tot bekering, dat dan de Heere Jezus zich aan hem presenteert en dat Johannes dan tot de scharen mag zeggen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dan mag de heraut van de koning aanwijzen. Dat doet hij straks. En hier doet hij het ook al. Hier wijst de voorloper, ongeboren als hij is, aan zijn moeder, zijn aanstaande moeder Elisabeth al aan, wie de koning, wie de Heere, wie de zaligmaker is, verscholen in de schoot van haar nicht. Door die gans bijzondere beweging die hij maakt in het lichaam van de moeder, maakt hij het zo aan Elisabeth duidelijk. En hij kondigt als de voorloper de koning aan. Wij moeten niet proberen dat op een biologische manier te verklaren. Dit is uit de geest en niet uit het vlees. We moeten ook geen vergelijkingen zoeken. Want dit is gans uniek. We moeten dit aanvaarden als een wonder Gods. Als een bijzonder wonder van de Heere. De Heere is hier al bezig om Johannes te bekwamen tot zijn taak. Wonderlijk, nietwaar? Dat de Heere Johannes hier al roept om zijn taak uit te oefenen. En dan is hij nog maar sinds 6 maanden... in de schoot van zijn moeder, nog niet eens een voldragen vrucht. Maar we leren daar wel een aantal dingen uit, gemeente. Om te beginnen leren we daaruit dat een foetus, want zo noemen we toch een ongeboren vrucht, dat een foetus een schepsel van de Heere is. Niet maar een dotje weefsel, zoals ze in verschillende kringen laten weten en u willen laten geloven. Een beetje weefsel dat ook weer weggehaald kan worden. Als het je niet van pas komt, dan laat je het weghalen, want het stelt niks voor. Het is een beetje weefsel in je lichaam. Maar het is een schepsel van God. Een foetus van 6 maanden kan duidelijk reageren. En nog sterker. Want hoe lang is het geleden dat de engel Gabriel bij Maria geweest is om die boodschap aan te kondigen? Een paar weken. En dan erkent Johannes in haar schoot, in dat allerprilste, dat eigenlijk nog onzichtbare beginsel van nieuw leven in de schoot van Maria, dat ook een schepsel Gods is. Daar is de Heer. Ziet u wat de consequenties zijn? Ik hoef daar niet over uit te wijden. Als het gaat om de vraagstukken rondom abortus provocatus. En bovendien, en we leren dat hier ook uit, zijn ongeboren kinderen voor de invloeden van Gods geest niet onvatbaar. U en ik zullen dat nooit kunnen begrijpen en kunnen doorgronden hoe Gods geest kan inwerken op een ongeboren vrucht. Zo goed als dat we het ook nooit kunnen begrijpen hoe Gods geest kan inwerken op iemand die totaal gedementeerd is. Maar ongeboren vruchten zijn niet buiten het bereik van de Heilige Geest. En daarom is er ook reden om te geloven dat een miskraam, al was het maar een miskraam van enkele weken na het begin van de zwangerschap, dat zo'n miskraam toch behouden kan zijn. Door dat onnaspeurlijke en oncontroleerbare werk van de Heilige Geest beïnvloed en wedergeboren. Ook in dat opzicht staat de Heere voor geen onmogelijkheden. Gemeente, dat leid ik ook af uit de tekst. En dan in de derde plaats wat we hieruit leren is dat voor de herkenning van de zaligmaker het werk van de Heilige Geest zo nodig is. We zagen het op grond van die boodschap die de engel gesproken had, dat Zacharias vervuld zou worden van de Heilige Geest, van het lichaam van zijn moeder af, dat het door de Heilige Geest is dat Johannes die wonderlijke sprong maakt in de baarmoeder. Door de geest. Door de geest is, ik zeg iets wonderlijks, maar is zijn oog verlicht voor datgene wat er in de schoot van Maria is. Door de geest verstaat hij niet, doorgrondt hij niet, maar weet hij wel iets van het geheimenis van Gods genadewerk in de Heere Jezus Christus. En als je van de reactie van Elisabeth leest, dan is het weer de geest. Vers 41. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Die geest die in haar kind werkt, werkt ook in de moeder. En het is door die geest dat haar oog verlicht wordt. Het is door die geest dat zij verstaat wat haar kind en wat de Heere door middel van haar ongeboren kind haar zeggen wil. Het is door de geest dat ze beide verstaan dat daar de Heere Jezus gekomen is. En dat is nog zo. Laten dan de omstandigheden verschillen en laat dan het gans bijzondere daar ook maar het gans bijzondere blijven. Maar het is nog zo, Paulus zegt dat als een algemene regel, dat niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Heilige Geest. Johannes zou het nooit geweten hebben zonder de geest. Elisabeth zou het nooit verstaan hebben zonder de geest. En niemand van ons zal ooit de zaligmaker en Gods heil in de zaligmaker leren kennen buiten de Heilige Geest om, gemeente. Hem hebben we nodig. Bent u daar nou echt van overtuigd? Dat we de Heilige Geest nodig hebben om te leren zien, om te leren geloven, om met onze zonden te breken, om schuld te beleiden, om geloof te beleiden. Voor al de echte geestelijke werkzaamheden zijn we helemaal aangewezen op de Geest Gods. Bent u daar echt diep van overtuigd? Dat Hij onze harten moet openen, dat Hij onze ogen alleen kan openen. En gebeurde dat ook al in uw leven? Kreeg u al zicht via het woord, via wat de Heere zei, via wat de Heere deed, kreeg u al oog voordat heilen in Christus. Kreeg u het ook al nodig? Liet de geest u al zien hoe nodig het is om een zaligmaker te hebben, omdat we zo verloren zijn? Liet de Heere al zien dat we buiten Jezus verloren schepselen zijn en verloren schepselen zullen blijven? Is de geest al werkzaam? Roept u al om die geest? Is het uw verzuchting, uw gedurig gebed al? Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest? Gemeente, wij zijn tot geen enkel goed in staat. We zijn tot geen enkel echt geestelijk werk in staat. Pas als de geest in de raderen is. Pas als de geest actief wordt, over ons heen komt. Dan is er geloof, dan is er bekering, dan is er gebed, dan is er een uitzien, dan is er al die dingen die nodig zijn. En daarom laat het gebed om de geest vermenigvuldigen. Let u er tenslotte ook nog even op. Als het gaat om dat wonderlijke gebeuren van die sprong van dat kinderke in de schoot van zijn moeder. Dat de Heere op allerlei manieren tot een mens spreekt. Zo menigmaal komt hij met zijn woord tot ons. En dat is Gods normale manier van spreken. Dat is de gewone weg. Hoe buitengewoon het ook is, vanuit onze verdiensten gerekend. Het is buitengewoon, gemeente, dat wij het woord van God mogen horen. Dat is niet verdiend. Maar laten we toch maar de gewone weg noemen die de Heere dan met mensen gaat. Als hij tot hen spreekt, als hij hen roept, als hij hen waarschuwt, als hij hen lokt. En zo komt de Heere dagelijks tot ons. Maar behalve deze weg gaat de Heere vaak nog allerlei andere wegen. En spreekt hij op soms hele bijzondere wijze. Door ons plotseling te bewaren voor een dreigend gevaar. En uit te rukken uit grote nood. Of door ons op een andere manier ineens stil te zetten. Door de dingen die in ons leven gebeuren kunnen. God spreekt eenmaal of tweemaal tot de mens, staat er in het boekje op. Maar dan staat er achteraan, maar men let daar niet op. Er zijn zoveel roepstemmen, er zijn zoveel signalen van de hemel, er zijn zoveel getuigenissen, waarin de Heere ons, en via zijn woord, en door de dingen die gebeuren, tot stilstand wil brengen, tot bezinning wil roepen, op de knieën wil brengen, tot hem wil uitdrijven. Maar we zijn zo bezet. En we hebben zoveel andere dingen aan ons hoofd, denken we. En we laten daardoor ook zo vaak allerlei gelegenheden onbenut voorbij gaan. Let u er eens op. Hoe vaak de Heere vandaag bijvoorbeeld alleen al klopt op de deur van uw hart. Let u er eens op. Hoe vaak de Heere dat al gedaan heeft. En tot u gezegd heeft, geef mij uw hart. Maar gemeente, wij moeten ook nog eens wat nader met die Elisabeth kennis maken. En nauwkeuriger op haar geloof en haar geloofsbelijdenis letten. Ik zei al, op een hele wonderlijke manier heeft zij door de Heilige Geest te verstaan gekregen wat die beweging van haar ongeboren kind betekent. Het is de Geest, zo zagen we, die haar ook vervuld heeft en die het haar te verstaan gegeven heeft. En als ze door de Geest dan ook reageert, dan heeft ze niet eerst uitleg van Maria nodig. Dan hoeft Maria niet eerst te zeggen, Elisabeth, ga er nou eens bij zitten, want ik heb zoiets wonderlijks meegemaakt. Om dan eerst te vertellen van dat bezoek van de engel Gabriël en wat hij gezegd heeft en hoe zij toen gevraagd heeft, hoe zal dat wezen en wat de engel daar dan ook tegenover geplaatst heeft. Dat hoeft Maria helemaal niet te vertellen, dat gaat ze straks wel vertellen. En dan is dat alleen maar een bevestiging van wat Elisabeth intuïtief door de Heilige Geest eigenlijk al te verstaan gekregen heeft. Maar het is haar al duidelijk op het moment dat Maria daar door de deur komt en dat dat kind in haar schoot opspringt. Wie is dat dat daar binnenkomt? De gezegende onder de vrouwen. En daar staan we bijzonder bij stil. Vers 43. De moeder mijns heren. Is dat niet wonderlijk? Dan moet u eens op die drie woorden letten. Moeder mijns heren. Datgene wat er in de schoot van Maria is. Onzichtbaar klein op dat moment nog. Dat hele kleine menselijke wezen. Is de Heere. De Kyrios. De gebieder. De koning. Dat geloof. En ze beleidt het ook. Hoe kan ze dat geloven? Door de geest. En ze erkent onmiddellijk zijn grootheid. En zijn godheid. En dan verder. Want de Heere, de Kyrios, is verborgen in de schoot van een vrouw. En die vrouw zal zijn moeder zijn. Dus ze beleidt zijn godheid. En ze erkent tegelijkertijd dat hij een moeder heeft. Dat hij mens zal zijn. Het ganse mysterie van de vereniging van de twee naturen in Christus staat daar ineens voor de geest van Elisabeth. Dat ondoorgrondelijke en ondefinieerbare van hoe het nou mogelijk is dat de twee naturen, God en mens, wonen in één persoon. En in dit geval in dat beginnende leven in de schoot van Maria. Ziet u wat de geest haar geopenbaard heeft? Waar profeten naar hebben uitgezien en wat ze nooit hebben kunnen verstaan. En wat al de vromen van het Oude Testament uit de verte moesten zien, maar voor wie het eigenlijk onbegrijpelijk bleef, dat is in één keer helder en duidelijk voor de geest van deze Elisabeth. Haar koning, haar goddelijke gebieder, heeft een moeder. God en mens. Ze ziet al wat Paulus later aan Timotheus gaat schrijven, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. En nog verder gaat haar belijdenis. Haar Heer in de schoot van zijn moeder is haar Heer. De moeder mijns heren. Ziet u dat er een persoonlijke relatie is tussen hem en tussen haar oude vrouw die ze is? Ziet u hoe ze in het geloof niet alleen maar het mag belijden dat de Heere ook mens is, maar hoe ze in het geloof ook mag toe-eigenen, hoe ze in het geloof mag omhelzen, hoe zij hier al 9 maanden voordat het op de kalender zover is, kerstfeest mag vieren. Hoe zij hier al beleeft wat na de geboorte door Simeon beleefd wordt, als zij het kind in zijn armen heeft. Zij heeft het hier geestelijk gesproken al in de armen. Simeon mag dat kind uit de armen van Maria nemen en in zijn armen leggen en zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Elisabeth zou het hier ook al mogen zeggen. Ze staat op de hoogte des geloofs. En daarom is ze ook zo ootmoedig, want dat gaat altijd samen. Ze is ootmoedig waar dat uit blijkt. Wel, zij was de oudere, nietwaar, van die twee. Maar Elisabeth zegt van Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen. En ze is niet afgunstig. Ze denkt niet bij zichzelf, dat voorrecht dat had ik eigenlijk moeten ontvangen. Want ik ben veel ouder dan Maria. Er is geen sprake van afgunst. Ze is ootmoedig. Ze staat verwonderd over de wegen des Heren. Verwonderd over het voorrecht dat de moeder des Heren tot haar wil komen. Dat zij een plekje onder haar huisdak zoekt. Ootmoed, zoals je dat eigenlijk ook later tegenkomt bij die hoofdman in Capernaum. U weet wel, met die zieke knecht. Die Jezus heeft laten vragen of hij zijn knecht zou willen beter maken. En als de Heer Jezus dan op weg naar dat huis is en als het die man wordt meegedeeld, dan stuurt hij een bode uit tegen de Heer Jezus, naar de Heer Jezus om te zeggen, Heer, neem de moeite niet, want ik ben het eigenlijk niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben het niet waardig. En iets van diezelfde toon van ootmoed, van verwondering horen wij ook in de woorden van Elisabeth. Van waar is het? Van waar komt mij dat? Van waar valt me dat voorrecht nou te beurt? Dat de moeder mijns Heren met haar kind in zich tot mij komt. Nou gemeente, laten we hier dan maar mee tot onszelf inkeren. Tot slot van de overdenking van Gods woord. Dat geloof. Is dat ons helemaal vreemd? Of kennen wij het ook? Dat geloof van Elisabeth. En die verwondering. Die geboren wordt uit ootmoed. En die samengaat. Met dat geloof. Wat weten we daarvan? Van de verwondering. Van waar komt mij dit? Waarom valt mij dat te beurt? Waarom is het op mij gemunt? Is het u al eens een wonder geweest dat de Heer inderdaad, zoals ik zo pas zei, klopt op de deur van uw hart. En dat de Heer zegt, doe mij open. Is het u al eens een wonder geweest dat de Heer zegt, ik wil bij u inkomen. Ik wil een plaats in uw hart. Ik wil een plaats onder uw dak. Naarmate we onszelf meer en meer leren kennen, gemeente, naarmate we meer en meer gaan verstaan wie wij zijn en wat de zonde van ons gemaakt heeft. En hoe erbarmelijk het ermee voor staat. En hoe weinig wij kunnen presteren voor de Heer, om niet te zeggen niets. Naarmate we onszelf leren kennen in onze val, in onze verlorenheid, in al onze afmakingen, in al onze ongerechtigheden. En naarmate we alle grond in onszelf verliezen en alle deugden en deugdzaamheid die we meenden te hebben kwijtraken. Naar die mate zal het ons meer en meer een wonder worden. Als God nog met ons bemoeienissen zou willen hebben. Als de Heere nog in ons leven zou willen komen. En als Hij nog in ons hart en onder ons dak zou willen wonen. Want wie zijn wij en wie zijn we geweest? Van verdiensten is geen sprake. Van deugdzaamheid is geen sprake. Ach, als de Heere klopt op de deur van ons hart, dan doen we nog niet eens open nog. Dan bieden we hem nog niet eens een plaats aan. En als we onszelf zo leren kennen, dan wordt het verstaanbaar, dan wordt het begrijpelijk als de Heere ons zou voorbijgaan. En als hij bij anderen zijn intrek wel zou nemen. Want zoals wij, zoals we onszelf leren kennen, zo is er geen ander, of wel? Is het u al eens een wonder geworden dat de Heere toch, ja toch, ondanks alles, niet voorbij gaat? En dat hij nog vraagt om toegang. Dat hij nog wonen wil onder uw dak. Ging de deur al open? Is hij werkelijk al de gastheer? En dan die toe-eigening. Mijn Heer, de moeder mijns Heer. Gemeente, hebt u het ook al gezien dat het zo moest. Dat de Heere een moeder moest hebben. Omdat er anders geen zaligheid zou zijn. dat het zo moest wezen dat Maria straks haar eerstgeboren zoon gaat baren. En dat dat kind dat zij straks in de kribbe legt door de engelen aangewezen is, hij zal Gods zoon genaamd worden. En dat dat zo nou inderdaad moest. De zoon van God moest mens worden, het woord moest vlees worden. Omdat er alleen maar in de vereniging van die twee naturen in één persoon waarachtig geestelijk heil kan liggen. Op een andere manier niet, maar wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bereid. Dat wonderige geheimenis, de verborgenheid van de godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Hebt u daar ook wel eens verwonderd over gestaan dat de Heere zo'n weg uitgedacht heeft, waar al onze wegen doodliepen en waar al onze mogelijkheden uitgeput waren? God heeft gedacht aan zijn genade. En hij heeft de weg ontsloten tot zijn troon in deze God-mens. Jezus Christus. En zoals ik zei, en dan, wat eigenlijk het hoogtepunt in het geloof van Elisabeth was, die toe-eigening. Want gemeente, hoe je het wendt of keert, de ganse schrift is één doorlopend getuigenis dat zalig worden en geloven een persoonlijke zaak is. En dat wat de Heere te beleven geeft, altijd persoonlijk beleefd wordt. Het is niet ons en wij, er wordt veel te vaak zo algemeen gesproken. En ik ben bang ook veel te algemeen gepreekt. Alsof het zomaar voor iedereen is. En voor iedereen ook waarheid is. En voor iedereen ook beleving is. Het gaat om dat woord dat de eerste persoon enkelvoud aanduidt. Ik. En mij. En mijns. Natuurlijk, wij moeten met God verzoend worden. Maar als je het zo nog zegt en zo nog beleeft en meer niet, gemeente, dan is het nog niet zo dichtbij gekomen. Ik moet met God verzoend worden. Wij hebben een zaligmaker nodig, ja, zeker. Maar als je meer niet weet dan dat, dan is het nog nooit zo dichtbij gekomen. Ik heb een zaligmaker nodig. Want ik sta schuldig. En ik ben verloren. En laat ieder dat dan voor zichzelf nu eens nazeggen. Ieder voor zich, heel persoonlijk. Om zo ook te gaan verstaan en zo ook te gaan beleven. Mijn Heere en mijn God, de moeder mijns Heeren. Is dat egoïstisch? Valt de mens dan terug op zichzelf en is hij helemaal op zichzelf gericht om zelf maar dat heil te mogen ontvangen? Gemeente, wie dat egoïstisch noemt, die heeft nooit begrepen hoe de Heere zijn openbaring bedoeld heeft. En die heeft nooit begrepen hoe de Heere het door zijn geest uitwerkt in het leven van mensen. Zo werkt de Heere nu eenmaal. En we gaan één voor één binnen door de enge poort om te komen op de smalle weg. Eén voor één. Er kunnen niet twee mensen tegelijk door die smalle poort. Niet twee mensen tegelijk. Niet een man en een vrouw samen. Niet een vader met een kind samen. Maar je moet er alleen door. Zoals je alleen door die poort van de geboorte je leven binnenkwam. En zoals je alleen uit de poort van de dood het leven uitgaat. En zoals je voor jezelf heel persoonlijk zult staan voor de rechten der ganse aarde. Zo moeten wij ook heel persoonlijk worden wedergeboren. Heel persoonlijk onder de bearbeiding van Gods geest tot geloof komen. Zo werkt God.
En zo wordt het ook beleefd. En dan valt er zo'n hoop van je af. En dan valt er zo'n hoop om je heen weg, waar je dan geen oog meer voor hebt. Als de geest het zo persoonlijk maakt, dan sta je alleen voor God. Als de geest het zo persoonlijk maakt, dan zegt God het ook heel persoonlijk tot uw ziel. Ik ben uw heil. En dan komt er ook de vreugde over dat heil. Ongetwijfeld. Dan gaat Elisabeth de Heere loven. Dan gaat ze de Heere prijzen. En dan neemt Maria, we lazen dat in de schriftlezing, die lofzang van Elisabeth over. En dan gaat zij ook zingen, dan gaat zij ook prijzen. Mijn ziel maakt groot de Heere. Dan wordt het kerstfeest en dat is zangfeest. Want daar zingen ze allemaal van het heil hun aangebracht. Amen. We zingen uit de 118e psalm het 7e vers. Samen danken. Heere, het past ons uw naam te danken. En als we dat in deze ogenblikken dan ook mogen doen. Heere, doe ons dan diep onder de indruk zijn van de wonderen van uw genade. Zoals gij die geopenbaard hebt. Door wat gewerkte in de schoot van Maria. Door wat gewerkte in de ziel van Elisabeth. Wat op elkaar afgestemd was, Heere. Want ze mocht belijden dat Maria de moeder van haar Heere was. Heere, wat heeft ze in die paar woorden veel gezegd. Veel meer dan een mens ooit zou kunnen bevatten. Waar de eeuwigheid voor nodig is om daar steeds maar weer diep en dieper verwonderd over te zijn. Dat gij uw zoon gegeven hebt in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat het woord vlees geworden is. En dat hij zo de zaligmakende Godmens is. En dat er nu een persoonlijke verbondenheid mag komen door de geest tussen hem en de zondaar. Heren, dat zijn dingen die gij openbaart, maar die we ook moeten beleven. En de geest die in Johannes werkte. En de geest die in Elisabeth werkte. Het is diezelfde geest die ook in ons moet werken. O, doe ons daarnaar staan. Doe ons dat van uw hartelijk begeren. Wilt u het ons schenken, o God. Om door die geest geleid te worden. Ingeleid in de heilverborgenheden. Om zo ook te leren wat het is om waarlijk kerstfeest te vieren. Zegen uw woord. Zegen het ook vanavond als we opnieuw samen hopen te komen. Heere, wees ook dan in ons midden. om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.